Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mijn hart brengt een goed woord voor. Ik draag mijn gedichten voor over een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. Zo begint Psalm 45 en die psalm gaan we nu samen zingen in de versie uit Weerklank. Psalm 45, vers 1 en 2. Gemeente, we gaan samen ons geloof belijden. Daarna zingen we Psalm 91, vers 1. Psalm 91, vers 1, na de geloofsbelijdenis. En vanavond belijden we ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. En die heb ik daarom uitgekozen, omdat er ook iets heel expliciets over de Heilige Geest in wordt vermeld. En daar verdiepen we ons vanavond in, de Heilige Geest. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt van hetzelfde wezen, niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mens en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten we samen bidden. Heere God, wij komen in gebed voor uw aangezicht om allereerst u te aanbidden. U bent groot, machtig, vol van majesteit. U bent een God van erbarmen. U bent een God van genade. U bent een God van bescherming en geborgenheid. Daar hebben we van gezongen. En geef dat die woorden ook bij ons allen binnenkomen. Dat we overschaduwd worden. Onder de schaduw van uw vleugels mogen schuilen. In deze kille wereld, deze duistere wereld, deze gevaarlijke wereld. Onszelf bewaren lukt ons niet. Elkaar bescherming bieden is maar tot een bepaalde maat. We zijn aangewezen op u. Wat u gesproken hebt, Heere Christus. En zie, ik ben met u. Alle dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Aan het begin van een nieuw jaar. Als wij niet weten wat komen zal. Op bergen en in dalen. Ja, overal bent u. Waar wij dwalen, waar we heen gaan, hoe onze weg gaat. Ver weg, dichtbij. Uw ogen doorlopen de hele aarde. En wie op u ziet, is nergens buiten uw hand. Geef dat dat in alle onrust ons rust geeft. En in alle onzekerheid, zekerheid. En dat dat in ons vaste leven de enige vastigheid is die er is. En die blijven zal. Dat uiteindelijk niets ons zal scheiden van de liefde van u. In Christus Jezus, uw Zoon. En daarom zijn we ook nu bijeen. Nog een keer. Een toegift, niet zomaar. Want u woont op de lofzangen van Israël. U troont ook hier in Noordwijk. Uw lof stijgt ook hier omhoog. En geeft dat die lofzang gaande blijft. Van zondag op zondag. Maar ook door de week. Dat ons hele leven één loflied is op u. Heilige Geest, vanavond gaat het over u. Nog sterker, u bent God. Wilt u zelf laten merken dat u er bent. We beleiden dat we u nodig hebben. Juist als we het hebben over het loflied. Vanuit onszelf bedenken wij dit niet. Vanuit onszelf gaan we dat niet spontaan even doen. Daartoe geeft u de aanzet. U trekt ons daartoe. En u zorgt er ook voor dat we het volhouden. En ook we niet na verloop van tijd afhaken. En stoppen. Heilige Geest, u hebben we nodig. Wilt u er zijn? Juist ook als we het over u hebben. Niet wat wij over u te zeggen hebben. Maar wat het woord van u over uzelf zegt. Om dat na te zeggen, te ontdekken en ook de kracht ervan. Heilige Geest, wilt u ons zo zegenen. Ons verstand verlichten. Ons de juiste woorden geven. Ons hart openen, van jong en oud. Heere Christus, u hebben we nodig als het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. En tot die wereld behoren we allen. Juist wij, als we het weten. Dan weten we ook dat we juist u nodig hebben. Als borg voor onze zonde. Als verzoener voor onze schuld. Neem ze genadig weg. Alle zonden al in dit prille nieuwe jaar. Het is niet dat we een tijdje zonder blijven, dat er vanzelf er af en toe een zonde boven komt. De realiteit van het kwaad die zit in ons. Die dringt zichzelf aan ons op van buitenaf, maar wordt ook gevoed van binnenuit. En daarom hebben we voortdurend uw verzoenende kracht nodig. Ieder moment, iedere tel, ook nu. Geef dat we zo aan uw hand mogen gaan. Hemelse Vader, u bent de schepper van de hemel en de aarde. Van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Waar wij als mens de werkelijkheid in onze hand proberen te zetten. Maar erachter komen dat het dan juist één grote chaos wordt. Maar we blijven het doen. Daar leert u ons door uw woord. Om ons leven in uw hand te laten. In uw hand te geven. Wetend dat uw raad zal bestaan. Tot een eeuwigheid. Dat u, de eeuwige God, niet moe wordt, niet mat wordt. Dat u kracht blijft geven, juist aan krachteloze mensen. Zo verlaten we ons op u. Wilt u ons zo nabij zijn, als we de schriften openen. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan lezen in het evangelie van Lucas en in het evangelie van Johannes. Lucas 1, vers 34 en 35, Lucas 3, vers 21 en 22 en Johannes 7, vers 37 tot en met 39. Dus drie kleine stukjes, maar die zijn veelzeggend als het gaat wat over de Heilige Geest. Lucas 1, vanaf vers 34, stukje uit de geboorteaankondiging van de engel richting Maria. Lucas 1, vers 34 en 35. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat het u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En dan hoofdstuk 3, vers 21 en 22. Lucas 3, vers 21 en 22. En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd. En dat de Heilige Geest op hem neerdaalde, in lichamelijke gedaante, als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: u bent mijn geliefde Zoon, in u heb ik mijn welbehagen. En dan de derde schriftlezing, die is uit Johannes 7, Jezus op het Loofhuttenfeest. En we lezen daar vers 37, 38 en 39. Johannes 7, vanaf vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven, ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Tot zover, gemeente, onze schriftlezing. Ik las een keer een citaat dat iemand opschreef. En zo vertolkte hij, dacht hij, het gevoel van veel kerkmensen, van veel christenen. Ik geloof in God de Vader, dat is duidelijk. Het geloof in God de Zoon is voor mij ook duidelijk. Maar het geloof in God de Heilige Geest, dat is ingewikkeld. Wat bedoelen we daar precies mee? De Heilige Geest. Dat vinden we vaak moeilijk te omschrijven. Als we ons richten op de Heilige Geest, dan zijn we vaak geneigd om naar het slot van het evangelie te kijken, waar Jezus de Heilige Geest aankondigt en die wordt dan op Pinksteren uitgestort. En in dat verband wordt er heel veel over de Heilige Geest gezegd in het Nieuwe Testament. Maar nu, aan het begin van het nieuwe jaar, net na kerst, wordt er veel gepreekt uit de start van het evangelie, het begin van het optreden van Jezus. En ook daar komen we de Heilige Geest voortdurend tegen. En in deze dienst zal ik daar met u en met jou over nadenken. Een verdiepingsdienst over de Heilige Geest in de evangelie. Ik laat het opkomen vanuit zondag 20. Ik ga niet over zondag 20 preken. Maar misschien is het goed dat we samen die zondag lezen. En hij staat ook afgedrukt op het handout die u bij de ingang van de kerk is aangereikt. Wat gelooft u over de Heilige Geest? En dan zegt de Heidelberger: ten eerste dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten tweede dat hij ook mij gegeven is om mij door een oprecht geloof deel te laten hebben aan Christus en al zijn weldaden, mij te troosten en eeuwig met mij te blijven. Nou, dat is wat de catechismus zegt over de Heilige Geest. Eén zondag, deze enkele zinnen. Er is nog veel meer over te zeggen. Dat komt hieruit op. En een van die facetten dus de Heilige Geest in de evangelie, zeker bij de start van het evangelie. Ik hoop dat dat jou en u vanavond hier duidelijk wordt. We gaan ter voorbereiding zingen. En wel uit de lofzang van Maria, gezang 2 achter uw psalmen, vers 1, 3 en 7. De lofzang van Maria, 1, 3 en 7. Gemeente, uit de berijming van het gebed des Heren zingen we straks vers 3 en 9. En dat is gezang 5, vers 3 en 9, straks na de preek. Gemeente van Jezus Christus. De Heilige Geest in de evangelie. Daar start het Nieuwe Testament ook mee, met de evangelieën. En voor ons idee is de Heilige Geest ook vooral een persoon die we in het Nieuwe Testament het meest ook tegenkomen. En dat is op zich denk ik ook wel zo. Maar denk niet dat het in het Nieuwe Testament pas met de Heilige Geest begint. En dat is ook van belang als we ons nu samen richten op de Heilige Geest in de evangelieën, om ook vanuit het Oude Testament eigenlijk te starten. Want ook daar is de Heilige Geest actief. Je ziet dat. Voortdurend zalft hij mensen. Een koning wordt gezalfd met olie, een priester, een profeet. Die zalving is symbool van de Heilige Geest. Hij stelt je ertoe in staat om God te dienen. Maar, en ik heb het op de handout ook aangegeven, het Oude Testament, zalving, maar dan het volgende aandachtstreepje, wankel. Want ik hoor een koning, gezalfd en wel, richting God bidden, neem uw Heilige Geest niet van mij. En je komt er tegen het Oude Testament, de Geest week van. Die zalving van koningen, profeten en priesters. Die zalving heeft een voorlopig karakter. God roept mensen om hem te dienen. Maar de Heilige Geest wordt voortdurend beproefd en bedroefd. Lees de profeten erop na. Wat een klacht. Niet meer uit de mond van de profeet, maar ten diepste uit de mond van de Heere God. Het volk verlaat hem, weigert hem te dienen. En dat is niet om het even. Je ziet in het Oude Testament dat de Heilige Geest zich dan terugtrekt. Met onreinheid en onheiligheid heeft de Heilige Geest niets van doen. Daar kan hij niet functioneren. Daar is hij hoogst gevoelig voor. Hij is heel sensitief. De Geest trekt zich terug. En je leest in het Oude Testament dat het volk van God in een diepe geestelijke crisis komt. Hoe moet dat? Hoe komt daar een uitweg? Voelt u die spanning, gemeente? Soms zijn christenen geneigd om alleen maar het Nieuwe Testament te lezen, alsof de Bijbel daarmee begint, maar dan begin je veel te laat. Het Nieuwe Testament, dat komt helemaal op uit het Oude Testament. Die aanduidingen zijn ook verwarrend trouwens, hè? Want nieuw heeft bij ons iets van dat is het, en oud dat is iets van ja, dat hebben we gehad. En daarom zijn er ook wel stemmen die zeggen, noem het nou het eerste verbond en het tweede verbond. Dan heb je veel minder die tegenstelling. Alsof dat oude er niet meer toe doet. Houd bij elkaar. Want dat Nieuwe Testament, die heilstijd, die daar aanbreekt. Ja, die moet ook aanbreken. Want er lijkt het dan bepaald niet op, die is ook hard nodig. Want dat volk, de situatie van het volk is vreselijk. Maar in die crisis is daar die belofte die je voortdurend tegenkomt bij Jesaja, bij Ezechiël en ook bij de andere profeten. Er zal een heilstijd komen, een uitstorting van de Heilige Geest. Waar Mozes nog bad, och dat heel het volk profeet zou zijn, stem van God. Het gaat vervuld worden, het is beloofd en het wordt vervuld. Het wordt Pinksteren. De Geest wordt uitgestort. Wat bij de profeten is voorzegd. Het treedt in werking. Ouderen, jongeren zullen profeteren, gezichten zien. Het is prachtig, het is schitterend. Maar sla niet te snel om. Alsof je zegt, oké, dat is ook weer geregeld. De overgang van oud naar nieuw, van het eerste naar het tweede testament. Dat is niet dat met eerbied gesproken Handelingen 2 zomaar even ter lucht komt vallen. En dat de Heilige Geest wordt uitgestort als een soort automatisme. Zo van als beloofde natuurlijk, het gebeurt, klaar. Als je goed de schrift op je in laat werken, juist tussen oud en nieuw in, dus je concentreert op de start van het evangelie, dan merk je er gebeurt wat tussen oud en nieuw. Er gebeurt wat. Er zit tussen die twee testamenten een scharnier. Een heel belangrijk scharnier. Die twee testamenten zitten aan elkaar vast. Die zijn aan elkaar verbonden. Die hebben alles met elkaar te maken. Het Oude Testament tekent het geestelijke bankroet. En in het Nieuwe Testament, met eerbied, God komt met een oplossing. Nog sterker, hij biedt de oplossing. Hij geeft zijn kind. Als kind. We hebben het net gevierd, het kerstfeest. Oude Testament, Nieuwe Testament. Dat is een belangrijk leerpunt nu. Laat dat echt goed binnenkomen. Speel dat niet te veel tegen elkaar uit. Maak het niet van elkaar los. Heb oog voor dat scharnier tussen oud en nieuw. En die continuïteit met dat Oude Testament, die wordt gewoon ook visueel, hè, als je ziet hoe het Nieuwe Testament begint. Waar begint het Nieuwe Testament? Dat begint in de tempel. Het huis van het oude verbond, van het Oude Testament, het huis van God. Daar start het Nieuwe Testament. Als daar die priester Zacharias aan het offeren is. Het Oude Testament. Het huis van God. En dat is het huis van Gods aanwezigheid. En in dat oude huis krijgt een oude priester te horen: je gebed is verhoord. Je gebed is verhoord. Hij doet dienst, zendt de gebeden op, je gebed is verhoord. Is dat zijn gebed en ook voor zijn vrouw om een kind, omdat ze nog kinderloos waren? Is dat gebed uiteindelijk nu toch, zoveel jaren later, toch verhoord? Dat zou kunnen. Maar het gaat verder dan een privégebed. Het is het gebed om heil, dat heil van de profeten, wat ze beloofd hadden. Dat aanbreken van de nieuwe heilstijd, daarom werden de gebeden opgezonden. Dat die vervallen hut van David weer hersteld zou worden. En dat die geesteloze situatie zou worden overgroeid. Of overgroeid, dat ze daarvan bevrijd zouden worden. Die heilstijd gaat komen. En zijn zoon, de zoon van Zacharias, Johannes gaat hij heten, hij zal die heilstijd gaan aankondigen. Een nieuwe tijd. Een nieuwe aion, zo staat het er eigenlijk. Een nieuwe aion. Een hele nieuwe periode. Eigenlijk zou je kunnen zeggen een geestelijk revij. En dat staat ook in Lucas 1. Hij gaat het hart van de vader bekeren tot de kinderen en van de kinderen tot de heren. En dat heeft betrekking ongetwijfeld op de onderlinge verhoudingen, maar ook op de verhouding met God onder oud en jong. Dat ze samen de heren gaan vrezen. Dat er een opleving komt onder het volk van God. En dat ze hun ongehoorzaamheid afleggen. En dat ze de heren gehoorzamen van harte. Dat is dat geestelijke revij. Tussen twee haakjes hebben we er ook niet een enorme behoefte aan in onze tijd. Een geestelijk revij. In ons land, ja. Maar zou dat niet bij de kerk moeten beginnen? Onder ons, nog persoonlijker, in mijn eigen hart, in mijn leven. En hoe doe je dat? Want dat organiseer je natuurlijk niet even. Je kan dat op je lijst zetten voor het nieuwe jaar. Zo van, daar gaan we ons op focussen als gemeente. Als gemeente, maar dat gaat je vanuit jezelf niet lukken. Kijk hoe dat hier gaat. Dat geestelijke revij. Die Johannes, die dat moet gaan organiseren. Hij zal met de Heilige Geest vervuld worden. vanaf de moederschoot. Nou, daar kom je dus al de Heilige Geest op het spoor. Aan het begin van het Nieuwe Testament. Dat geestelijke revij, dat komt tot stand met behulp van iemand die vervuld is met de Heilige Geest. Vanaf de moederschoot. Vanaf de moederschoot. Dat tekent echt de totaal afhankelijke aan van die Johannes. Hè. Die heeft er maar geen aanleg voor, omdat hij nou eenmaal een vrome vader had of zo. Nee, de Heilige Geest neemt het initiatief. Op hem zijn we dus helemaal aangewezen. En die lijn hè, van de vervulling met de Geest, die kom je ook zo dadelijk tegen als dan Johannes geboren is. Hè? En Zacharias, die het eerst niet geloofde en daardoor niet kon praten, vervuld wordt met de Heilige Geest en de Heere gaat prijzen. Vervuld met de Heilige Geest. Je komt hem voortdurend tegen. Als Maria Elisabeth ontmoet, de drempel van haar huis overstapt, wordt Elisabeth vervuld met de Heilige Geest. En roept ze het uit, profetisch. Gezegend ben jij onder de vrouwen, Maria. En gezegend is de vrucht van uw schoot. Het lijkt op Pinkster hier. Dat is het eigenlijk ook. Hè? De Heilige Geest die is hier actief. Bij die overgang van oud naar nieuw. Dit scharnier gaat om. Omdat de Geest komt. En dat geldt niet alleen maar voor de geboorte van Jezus. Bij Zacharias en bij Johannes en bij Elisabeth. Maar ook na de geboorte van Jezus, net daarna, en misschien is er over gepreekt hier, bij Simeon, hè, die de vertroosting van Israël verwachtte. Nou, daar heb je het eigenlijk ook, hè, die oud-testamentische heilsverwachting, die belofte bij monden van de profeten, dat is de vertroosting van Israël. Daar keken ze naar uit, daar moesten ze van hebben. En hoe komt die man nou zover dat hij dat verwacht? Nou, van die Simeon staat hier als typering. En de Heilige Geest was op hem. De Heilige Geest was op hem. En het gaat nog verder. Die Geest heeft hem een openbaring gegeven. Simeon, je zult niet sterven voordat je de gezalfde, de Messias, de gezalfde, gezalfd met olie, met de Heilige Geest. De gezalfde, voordat je die zou zien. En ik verzin het niet zelf, het staat er allemaal zwart op wit. Hè? Dan is de Geest een gids die Simeon aan de hand neemt. Je kunt het nalezen in Lucas 2. En hem zo de tempel binnenleidt. Dat doet de Geest, de Heilige Geest. En daar neemt Simeon het kind in de armen. Door de Heilige Geest gebeurt dit allemaal. In Lucas 1, in Lucas 2. Je merkt dus hier in Lucas 1 en 2, de start van het evangelie. De Heilige Geest is super actief. Is heel nadrukkelijk aanwezig. De verlossing breekt baan. Breekt door. Gelovigen mogen het zien. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Probeer dat ook mee te nemen. Ik gaf net bij de intro aan, wij vinden de Heilige Geest vaak moeilijk. Soms wat vaag, zweverig. Maar de Heilige Geest, die opent je ogen voor de verlossing. Dat het echt nodig was en is dat God gekomen is en komen zal. Dat je hem nodig hebt. Dat is het werk van de Geest. Dat je Christus herkent. Dat je het heil nodig krijgt. Dat is werk van de Heilige Geest. Zo zorgt de Heilige Geest, dat hebben we nu gezien, voor de ontvangst van die belofte, de vervulling van die belofte. Dat ze dat zien, dat ze er oog voor hebben. Maar dat niet alleen, we gaan een stap verder. De Heilige Geest zorgt ook voor de redding zelf. Dus niet alleen maar voor de ontvangst, dat we het geloven, maar ook voor de redding zelf. Want we hebben het gelezen, als Maria te horen krijgt, hè? U zult zwanger worden en een zoon baren en hem de naam Jezus geven, die over het huis van Jacob koning zal zijn tot een eeuwigheid, dus de vervuller van die heilsbelofte van de profeten, dan vraagt Maria in aller eenvoud, Hoe zal dat mogelijk zijn? Ik heb geen gemeenschap met een man. De Heilige Geest zal over u komen. De Heilige Geest. En dat brengt ons bij een belangrijk leerpunt. Er is een onlosmakelijke band tussen de Geest en Jezus. Daar is iets unieks tussen die twee. Tussen de Geest en Jezus. En ik zeg het nu alvast, dat wordt een belangrijk punt in deze preek. Je zou kunnen zeggen, dat is het leerpunt van deze preek. Ik hoop dat u en jij dat straks meeneemt en dat u ook doorheeft wat het dan betekent. En dat ik dat over weet te brengen. Die band, die speciale band tussen de Geest en Jezus. En om het dan even wat te vergelijken, straks en na Pinksteren, Handelingen 2. Dan doopt Jezus met de Heilige Geest. Hij beschikt over de Heilige Geest, met eerbied gesproken. Hij beschikt over hem. Maar hier is het eerst andersom. Met eerbied gesproken, de Geest beschikt over Christus. Christus, Geest, Geest, Christus. Haal de Geest nooit weg bij Jezus. Dan wordt het link. Dan gaat het niet goed. Maak de Heilige Geest nooit los van Jezus Christus. Dan gebeuren er ongelukken. Dan gaat de Geest een eigen leven leiden, bij wijze van spreken. Dan kan dat zomaar uit de hand lopen en krijg je allerlei rare excessen. Ik zeg het wel prikkelend, maar de Geest los van Jezus, dan verwordt de Geest tot een speeltje van ons, waarmee wij aan de haal gaan. En ik zeg dat niet zo, maar ik vind dat gevaarlijk. Ik vind dat gevaarlijk. Als de geest een trucje wordt, waar wij mee kunnen jongleren, waar wij iets mee worden en waar wij iets mee kunnen. De Geest in handen van de mens. Nee, de Geest is de Geest van Jezus. Jezus en de Geest, die zijn intens met elkaar verbonden. Want de Geest los van Jezus, dan wordt het de kracht van God waar wij de beschikking over zouden hebben. Dan lijkt het soms net yoga. Maar ondertussen raken we dan helemaal gefocust op onszelf. Nogmaals, daarom deze preek. De Geest focust op Jezus. En dat zie je aan het begin van het Nieuwe Testament heel nadrukkelijk en eigenlijk ook heel letterlijk. De Geest focust op Jezus. Hij zorgt ervoor dat Maria in verwachting raakt. De Heilige Geest zal over u komen. Over u komen. Aan het begin van het Oude Testament, dan staat er dat de Geest zweeft over de wateren. Er wordt wel uitgelegd dat dat broedend zou zijn. De Geest broedt over die prille schepping en brengt alles tot aanzijn. Hij geeft het leven, de adem. En zo is de Heilige Geest dan in Genesis 1 actief in de schepping. Maar hier zou je kunnen zeggen, hier is de Heilige Geest actief in de herschepping. Hier bij de start van die herschepping opnieuw zijn activiteit. En hoe? De Heilige Geest zal over u komen. Je komt die uitdrukking tegen het Oude Testament. Als richters en profeten door God bezield raken. De Heilige Geest zal over u komen. Handeling 1, als de discipelen hun missionaire opdracht moeten gaan vervullen om getuigen van Jezus te zijn in deze wereld. Hoe moet dat? De Heilige Geest zal over u komen. Dat tekent aan de ene kant het onafwendbare. De Heilige Geest zal over u komen. Dat betekent gewoon heel concreet. De Heilige Geest houden wij niet tegen. De Heilige Geest hou je niet tegen. En Maria wil dat hier ook niet, hè? Kijk maar wat ze zegt, hè? Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Stelt wel een vraag. Hoe zal dat mogelijk zijn? Vraagt Maria. En dan komt er een volgende zin. De kracht van de Heilige Geest zal u, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En dat is ook zoiets waardevols. Overschaduwen. Het werk van de Heilige Geest, gemeente, krijgen wij nooit in onze vingers. Dat we het kunnen analyseren en dat we het helemaal in kaart kunnen brengen. En dat we het ook helemaal zouden begrijpen. Dus als je in de afloop van die preek zegt, nou snap ik het nog steeds niet, dan geef ik je een hand, ik snap het ook nog steeds niet. Stel je voor, als wij als mensen het werk van de Heilige Geest zouden kunnen begrijpen. De bedoeling is dat we ervan onder de indruk raken, dat het ons raakt en tot aanbidding brengt en tot verwondering. Want de Geest zelf, zegt Jezus in Johannes 3, is net als de wind. Hij blaast waarin hij wil, je hoort zijn geluid, maar waar komt hij vandaan? En waar gaat hij naartoe? Nou, zo is het ook met hem, met haar, als je uit de Geest geboren wordt. En dat ongrijpbare en dat onbegrijpelijke, dat zie je ook bij Maria. De Heilige Geest zal u overschaduwen. Schaduw. Velen haken af, hè? En zeggen, Maria die in verwachting raakt zonder man, onzin. Onmogelijk. Een conceptie zonder mannelijke zaadcel en een vrouwelijke eicel die samenkomen, dat is onmogelijk. Die zijn beide nodig. En daarom is die hele maagdelijke geboorte dat de Heilige Geest Maria zou overschaduwd hebben, dat is een mythe, dat is een sprookje. En dat werkt vandaag de dag ook erg vervreemdend. En dat stoot alleen maar af als je daar als kerk krampachtig aan vasthoudt. Dat maakt je nou niet echt populair. Dus stop er nou mee. De Heilige Geest in de evangelie. Hij zal u overschaduwen. Schaduw. Dat kunnen wij niet kwijtraken. Want dan raken we het geheim van het christelijk geloof kwijt. Het heeft iets mysterieus. Maar niet in de zin van iets griezeligs. Je hoeft ook niet bang te zijn voor het werk van de Heilige Geest. Schaduw is in de Bijbel ook het beeld van de schaduw. Van de bescherming. Zoals we gezongen hebben in Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Schaduw. Jongens en meisjes, in Israël stond de hele dag de zon te branden. Snikheet. Het was ook gevaarlijk, hè, als je de hele dag in de zon zou zijn. Je had schaduw nodig. Schaduw betekent veiligheid. De Heilige Geest zal u overschaduwen. Maria is veilig bij God. Hij is geborgen bij God. Hij zal haar deze maanden bewaren en beschermen. Schaduw. Ik denk dat dat begrip ook heel typerend is, juist voor de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is heel bescheiden. Hij blijft het liefst op de achtergrond. Hij maakt niet zoveel kabaal. Hij gaat het mooiste doen wat ooit op aarde is gebeurd, gedaan is. Maar doet het ingetogen, sober, bescheiden. Dat is een belangrijke karaktertrek van de Heilige Geest. We zagen al, we staan op de grens van oud naar nieuw. En het gebeurt ook allemaal niet voor niets in de tempel. De nieuwe heilstijd is aangebroken. Dat zie je ook in het werkwoord overschaduwen. Letterlijk betekent het schaduw verlenen door middel van een wolk. En dat doet ons denken aan Exodus 40, vers 35. Er wordt de neerdaling van de heerlijkheid van de Heere in de tabernakel beschreven. Het neerdalen van de heerlijkheid van de Heere in de tabernakel. En de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, die heeft exact hetzelfde woord daar als hier door de engel Gabriel wordt gebruikt. Namelijk overschaduwen. In Exodus daalt Gods heerlijkheid neer in de tabernakel. Vervult de tabernakel. God daalt neer. Maar is die heerlijkheid van God zomaar te zien? Nee. De wolk onttrekt die heerlijkheid van God aan ons oog. Maar toch, die wolk geeft ondertussen aan, Gods heerlijkheid is hier. Dan klinkt dat wat cryptisch, maar nou zeg ik, hè, openbaring is openbaring en verhulling. We gaan de nieuwe tijd in, we gaan een grens over. De Heilige Geest treedt op, hij treedt naar voren. Maar niet iedereen ziet wat de Heilige Geest doet. Het is openbaring en verhulling. Simeon ziet het, Elisabeth ziet het, maar vele anderen zien het niet. Er is heil. Het heilige dat u geboren zal worden, het is er. Alleen je moet het leren zien. En daarom komen we ook voortdurend in de kerk bijeen. En zijn er ook kringen om te leren zien. Om het heil te herkennen. Het heilige dat uit u geboren zal worden. Zo wordt Christus getypeerd. En op dit punt maak ik met u de overgang naar Matthäus 3. En Lucas 3, de doop van Jezus. Ons volgende blokje, de doop van Jezus. En dan gaan we even naar de Jordaan, waar Johannes zijn naam eer aan doet. Hè? Johannes de doper, hij doet niet anders. Continu staat hier aan de Jordaan mensen te dopen. Of mensen van het volk van God, aangrijpend. En dan op een dag ziet Johannes de doper Jezus komen. Jezus. En Jezus zegt, Johannes, ik wil ook gedoopt worden. Jezus. Maar we hoorden net de typering van de engel. Het heilige dat uit u geboren zal worden. Het heilige. En tijdens een van zijn dooppreken heeft Johannes, toen hij Jezus zag, al gezegd, hè, ik doop u wel met water, maar hij, de Messias, zal u met de Heilige Geest dopen. Moet hij dan zelf gedoopt worden? Jezus? Dat is heel aangrijpend. De doper met de Geest, dat is Jezus, dat gaat hij straks doen op Pinksteren, wordt zelf eerst gedoopt met de Geest. Voelt u hem? Zijn menswording, we hebben het gezien, te danken aan de Heilige Geest. Maar dan hier de doop. Dan daalt de Heilige Geest neer op Jezus. Het heilige gedoopt worden? Hij heeft toch geen zonde? Nou, hier zie je dat hij onze zonde op zich neemt. Dat wordt hier zichtbaar en tastbaar. Hij gaat de weg van het lijden, van het sterven. Als lam van God. Dat komt de komende weken aan bod in de prediking. Dat loopt uit op de lijdensweken. Goede Vrijdag. Hij gaat de weg van het lijden. Hij neemt onze zonde op zich. En misschien hebt u het al 50 jaar gehoord en denkt u, ja, dat is ook zo. Dat moet ook. En trouwens, hij is de Zoon van God. Dus, ja, wat dus? De doper met de Geest wordt eerst gedoopt met de Geest. Dat geeft aan, deze gang die Jezus gaat maken, wordt heel moeilijk. Die wordt heel heftig. Die wordt ontzettend zwaar. Hij wordt hier gedoopt met de Heilige Geest. Die zal hem ondersteunen. Die leidt zijn leven. Dat kom je ook tegen als je even doorbladert en na de doop van Jezus, dat hij gedoopt wordt met de Geest, staat er dat de Heilige Geest hem leidt naar de woestijn. Dus de Heilige Geest neemt het voortouw. Hij brengt Jezus direct in de woestijn. Waarom? Om verzocht te worden door Satan. Zo zie je het, hè? Aan het begin van het Nieuwe Testament. De Heilige Geest neemt Christus aan de hand. En hij stelt hem in staat om zijn taak te verrichten. Er gebeurt hier iets. Er gaat iets gebeuren. Er gaat een wissel om. Dat scharnier kantelt van oud naar nieuw. Je hoort het, je ziet het, de hemel gaat open. Na de doop van Jezus. En Jezus ziet de Geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. In Lucas staat zelfs, terwijl hij Jezus aan het bidden was. Jezus is aan het bidden als hij gedoopt is. Hij beseft het gewicht van het moment. En terwijl Jezus aan het bidden is, daalt de geest neer. In de vorm van een duif. En dat denken wij natuurlijk direct aan Noach, als wij de duif zien. De duif. Dat was de aankondiger van de nieuwe heilstijd bij Noach. Van het nieuwe leven op de gezuiverde aarde. Nou, daar gaat Christus voor zorgen. Voor het nieuwe leven op deze gezuiverde aarde. Om u, jou, mijn verlosser, mijn heiland te zijn. Hoe? Door zijn lijden, door zijn sterven. Zo komt een nieuw leven op die gezuiverde aarde. En daar geeft de Heilige Geest hem de kracht voor. En dan staat er iets heel opvallends. Je zou hem zo overheen lezen. Dan staat er: de Heilige Geest blijft op hem. De Heilige Geest blijft op hem. Ik begon de preek met die lijn even naar het Oude Testament. Daar zie je de Heilige Geest ook op mensen komen, maar die bleef niet op hem. Dat was helaas niet mogelijk, want door de zonde moest de Heilige Geest verwijken. David en ook anderen. Bij Jezus blijft hij. Eindelijk iemand, de Zoon van God, waar de Heilige Geest op kan blijven. Die echte Messias is, de gezalfde, de redder. Nou, dat is eigenlijk het evangelie. Het wordt hier aan het begin gelijk al helemaal duidelijk. Alles zit er al in. Dr. L. Floor, misschien kent u die boeken, heeft verschillende boeken over de Heilige Geest geschreven. Als u ze kunt te pakken krijgen, prachtige literatuur. En dan schrijft hij: de dag van de doop met de Heilige Geest is voor Jezus de dag van zijn zalving tot koning. Dus hij wordt gezalfd tot koning. Net als David. De hemelvaartsdag, straks, na lijden en opstanding, zal de grote dag zijn van zijn troonsbestijging. Dus hij wordt eerst gezalfd tot koning, bij de doop. Op hemelvaart wordt hij gekroond. Dan bestijgt hij de troon. En tussen de zalving en die troonsbestijging staan kruis en opstanding. Nou, zo brengt hij het heil tot stand. En zo komt er die nieuwe tijd. En zo breekt het koninkrijk door. Zo gaat het van oud naar nieuw. Merkt u de dynamiek, de enorme power in deze hoofdstukken? En dit is de start van het evangelie. Vol van de geest. En dat element van die overgang, van die drang, van die enorme beweging, die dynamiek. Dat zien we tenslotte ook in onze derde schriftlezing. Johannes 7. Jezus op het Lofhuttefeest. Ons laatste blokje. Aan het eind van het feest gaat Jezus staan. Wie dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromend van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En als u uw Bijbel erbij heeft, dan staan er die fascinerende woorden tussen haakjes. Hè? Dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En dat zijn altijd van die aangrijpende woorden. De Heilige Geest was er nog niet, staat hier in Johannes 7. Maar is dat wel zo? Want we hebben toch nu gemerkt dat de Heilige Geest er al lang was. Eeuwig, God, zondag 20, eeuwig, God, dat is de Heilige Geest. In de schepping kom je hem tegen, Genesis 1. In de herschepping, Lucas 1, we hebben het gezien. De Heilige Geest was er nog niet. Nou, betrek dat even op die laatste zinnen van net. Jezus gezalfd bij de doop, maar op hemelvaart bestijgt hij de troon. Het heil moet tot stand worden gebracht. De Heilige Geest, die werkt niet los. Dat zie je dus hier, hè, in alle nadrukkelijkheid. De Heilige Geest, met eerbied gesproken, is geen los ding. Geen los product. Hij wordt ook niet zomaar even uitgedeeld, punt uit. Hij is ook niet zomaar beschikbaar. Hoor maar wat Jezus zegt. Hè. Als je dorst hebt, kom tot mij, drink. Zo werkt het, jongens en meisjes. De Heilige Geest, hoe kan ik die krijgen? Jezus zegt, als je dorst hebt, kom tot mij, drink. Wie in mij gelooft, zegt Jezus, dat is de band met Jezus. De persoonlijke geloofsband. Ik gaf al aan, halverwege de preken, dit is de spits van deze preken. De geest en Jezus, die zijn helemaal op elkaar gericht. Jezus gaat straks dopen met de geest. Maar de geest doopt eerst Christus. En de geest wijst ons ook op Christus. En verbindt ons met hem. Drinken van het water. De geest die wij ontvangen, door wie we allerlei dingen kunnen gaan doen, want dat zegt de Bijbel natuurlijk ook, de gaven van de geest, wat ook naar Pinkster aan bod komt, daar is hij voor gestorven en daar is hij voor opgestaan. Daar moest hij voor sterven en daar moest hij voor opstaan. Door de Heilige Geest leer ik wat kerst is. Het woord is vlees geworden en we hebben zijn heerlijkheid, zijn doxa, gezien. In Christus is God present en is het heil een feit. En het gaat erom, gemeente, dat je dat inziet. Dat je dat ziet. Dat noemt Johannes 3. Dan word je van boven geboren. Letterlijk uit de geest geboren worden. Dat is nodig. Want anders, ja, er is in de Bijbel ook die botsing tussen vlees en geest. Hè. En vlees, dat is je eigen hoogmoedig intellect. Hè. Dat wij lossen het zelf wel op onze problemen. Daar hebben we niemand anders voor nodig. Dat is vlees. En vlees zorgt voor het eigen heil. Als ik maar dit heb, of dat heb, of zo, of zus. Dat is vlees. Maar de Heilige Geest leert je dat af. Ontdek je eraan. Dat je het daar niet meer redt. En dat doet hij heel radicaal. De Heilige Geest leert mij uit jou geen heil. Helemaal niks. Door ons niets. Christus, hij is de redder. Zijn heil is het echte heil. En dat rijk van Christus, je gaat het binnen door de geboorte uit water en uit geest. Even kort door de bocht. Het heil van de doop maakt de geest levend in je ziel. Zo kom je binnen. Zo ga je het zien. Dat is drinken. In mij geloven. De koning van het rijk erkennen en gehoorzamen. Daarom die focus van de Heilige Geest op Christus. Nog steeds. Hij zal mij verheerlijken, zei Jezus, vlak voor zijn afscheid. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. De prediking. Zo werkt de Geest. Zo roept hij u tot geloof en ook tot geloofsvolharding. Zeg niet, dat weet u nu al, we moeten nu even iets laten zien, hè, zo van geen woorden maar daden. Dat is een vals dilemma. Want dat komen tot Christus, dat wordt ook opgevolgd door een leven uit Christus. Hoort u maar, Johannes 7. Wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Christus, door de geest toegerust bij de Jordaan, maar ook aangewezen, publiekelijk. Er klinkt een luide stem, de stem van de Vader. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Er is er één, daar, bij wie? Bij de Jordaan, op wie de geest is en blijft, die God dient. Er is er één die God dient. Dat is de start van het evangelie. Er is er één, maar er zullen er meer volgen. Van hetzelfde niveau als Jezus? Nee, natuurlijk niet. Maar het gaat wel door. Deze ene is uniek, maar zijn heil wordt geloofd. Deze gedoopte gaat dopen. Hij wil u, jou en mij ook meetrekken om in hem te geloven en hem te dienen. Gemeente, ik ga afronden. Ik hoop natuurlijk dat het overgekomen is. En als ik nu van mezelf even de preek recapituleer van wat heb ik nu over willen brengen. Dat je eigenlijk onder de indruk raakt van het werk van God. Wat er wel niet voor komt kijken om jou te redden. Om ons te verlossen. Om dat heil tot stand te brengen. En dat het gebeurd is. En dat het zo werkt in ons leven. Dat de Heilige Geest die concentratie heeft op Jezus. En dat hij dat ook in mijn leven uitwerkt. geconcentreerd op hem. Hij is de eerste. En ik mag volgen. Amen. Laat ons samen bidden en danken. U zij de lof in eeuwigheid, Vader, Zoon, Heilige Geest. U bent de drie enige God. Vanavond mochten we vooral zien de band tussen u, Heere Christus, en de Geest. Daar bent u, de Vader, ook helemaal bij betrokken. Wat ervoor komt kijken om onze redding tot stand te brengen. Genade is niet zomaar iets, komt maar niet even tot stand, maar dit komt ervoor kijken. En alles wat we zien, daarmee kunnen we het nog niet bevatten. Dat gaat heel diep. Het heil komt niet zomaar tot stand. De belofte wordt niet zomaar vervuld. Die nieuwe heilstijd, dat geestelijke revij, daar bent u voor gekomen. Heere Christus. En geef dat we zo die concentratie op u herkennen in ons leven. Dat u daar ook voor wil zorgen in ons bestaan. In deze tijd, in deze wereld, in deze cultuur. Om gefocust te zijn op u. Op u bleef de geest, Heer Jezus. Op ons niet. Wij zijn ontrouw. Wij vallen telkens terug. Wij staan haaks op u en op uw geboden. Op u bleef de geest. U hebt hem verworven, Heere Christus, door te lijden, door te sterven. Door die diepste weg te gaan van het lam dat onze zonde op zich heeft genomen. En dan gaat u met de geest dopen. Om zo te komen tot u, om te leven uit uw heil. En zo door u gestempeld te zijn door uw geest. Om als een discipel van u, uw naam te belijden. En als christen te leven in deze tijd, in deze wereld. Geef dat alles wat we gehoord hebben ons daartoe aanspoort. Om echt te komen. Niet onze eigen dorst zelf wat proberen te lessen. En van alles en nog wat. Dan wordt de dorst alleen maar sterker en groter. Maar om ons echt over te geven aan u. En dat we dan niet aan zet zijn dat wij het moeten gaan doen. Als christen in deze wereld. Maar dat het uw werk is. Dat u zelf voltooien zult. Door uw geest. En door uw kracht. Heilige Geest, erbarmt u zich over ons. Over de kerk in Nederland. Alle kerken in Nederland. U kent de crisis waarin we instaan. Ondertussen gaat u ook door. En roept u ook in Noordwijk mensen tot u. Tot geloof. Ouderen, jongeren. Zegen allen die een taak hebben. Uw knecht hier en ook alle anderen. Heel uw gemeente. We bidden u voor christenen wereldwijd. Die soms in hele moeilijke situatie bijeenkomen. In gevaar zijn. Geef hen volharding. Geef hen kracht. We bidden voor alle onrecht die er is in deze wereld. Het verschrikkelijke gebeuren in het land Jemen, maar ook alle anderen die in kampen verblijven, ook aan de grenzen van Europa, geeft dat we niet wegkijken, maar het zien wat daar gebeurt en wat nodig is. De uitzichtloosheid van mensen, de radeloosheid. Heere God, geef ons ogen die open zijn om te zien wat u van ons vraagt. Wilt u bij ons zijn in de nieuwe week? Als we weer naar school gaan, geef ons weer zin en enthousiasme. Als het moeilijk is en we er best wel tegenop zien, geef ons veel wijsheid van u. Als we weer aan de slag gaan, geef ons vreugde om te werken. Als het niet meer hoeft of niet meer kan of dat we onze baan kwijt zijn. Heere, open wegen die wij nu nog niet zien. Open deuren die nu nog voor ons gesloten zijn. Heere, als we moeten leven met een ziekte die slopend is. Soms zichtbaar, soms onzichtbaar. Als onze krachten zijn kwijtgeraakt bij het klimmen van de jaren. Als we op de bodem zitten en niet weten hoe we verder moeten. Geef ons nieuwe kracht van u. Ook in de avond van ons bestaan. Geef ons uitzicht over dood en graf heen. Geef glans aan ons leven. Dat we net als Simeon en Anna iets doorgeven en uitstralen. Omdat we de vertroosting van Israël verwachten. Door uw Heilige Geest wilt u daarmee jong en oud mobiliseren om discipel van u te zijn, u te volgen en te belijden. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente Psalm 21, 3, 5 en 6. Psalm die we vaak op Pasen zingen, want Jezus, deze heiland, gedoopt, gaat richting het kruis. Maar zal ik opstaan en zal straks ook wederkomen, is vol kracht en majesteit. Psalm 21, 3, 5 en 6. Verhef uw hart tot God, ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Groeien.